In Psalm 80 hebben wij vorige keer de eerste paar versen onder ogen gehad. Het eerste couplet. Dat wil zeggen tot en met vers 4. Dat dan eindigt met: O God, breng ons weder en laat uw aanschijn lichten. Zo zullen wij verlost worden. En ik heb erop gewezen dat daarna de tweede stanza begint en die eindigt net zo. Namelijk in vers 8 met: O God der Heerscharen, breng ons weder en laat uw aangezicht lichten, zo zullen wij verlost worden. En daarna vinden we dezelfde zin helemaal aan het eind van de psalm. Dat wil zeggen, dat is dan het derde gedeelte van de psalm. O Heere God der Heerscharen, breng ons weder, laat uw aanschijn lichten, zo zullen wij verlost worden. Want om dat licht gaat het. Dat wordt dus 3 keer herhaald, minstens. Maar het stond ook in de aanhef meteen in van vers 2. O herder Israëls, neem ter oren die Jozef als schapen leidt, die tussen de cherubim zit, verschijn blinkende. Het wachten is namelijk op de heerlijkheid van de Heer. De heerlijkheid van de Messias dus. En daar is het wachten eigenlijk nog op. Dat neemt echter niet weg dat ons in ieder geval verteld wordt dat je die heerlijkheid ook op andere wijze kunt waarnemen dan alleen met de ogen. En we lezen dat altijd zo fraai in Hebreeën hoofdstuk 2, waar dan staat: alle dingen zijn aan zijn voeten onderworpen. Maar nu zien wij niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien, niettemin toch, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Weliswaar niet fysiek dan, maar dan toch, de bedoeling is dat wij zicht zouden krijgen op de heerlijkheid van Christus, die ons dan ook medegedeeld wordt en beschreven wordt, met name in het Nieuwe Testament. En ik aarzel ook niet echt om te zeggen, nou ja, dat is in het algemeen de bedoeling van onze levens als kinderen Gods, dat we die heerlijkheid van Christus zouden leren zien, dat we hem zouden leren kennen en de kracht van zijn opstanding. Maar dat was Filippenzen, en anders wordt het gewoon Efeze hoofdstuk 1... opdat hij ons geven die geest der openbaring en in wijsheid en in kennis van hem, opdat we zouden weten wat is de hoop van zijn roeping en de heerlijkheid van zijn erfenis en de uitnemende grootheid zijner kracht aan ons die geloven, enzovoort. Na de werkende sterkte zijn en macht, even te kijken van hoe lang houdt hij dat vol. Na de werkende sterkte zijn en macht die hij gewrocht heeft in Christus, als hij hem uit de dood heeft opgewekt en gezet aan zijn rechterhand in de hemel, ver boven alle overheid en macht en kracht en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze eeuw, maar ook in de toekomende eeuw. En hij heeft alle dingen zijn voeten onderworpen en hij heeft hem aan de gemeente gegeven boven het heelal, boven het geheel, boven het al, ja, boven alle dingen. En zo verder. Dat zouden wij leren. Ja, zuster, ja, we hebben een slecht geheugen hebben. Maar goed, als je het maar vaak genoeg leest, dan komt het vanzelf goed. Maar waar het over gaat is dus dat wij inderdaad die heerlijkheid van Christus zouden leren kennen. Wij zien uit naar zijn komst in heerlijkheid, maar wij zouden hem nu kennen als de verheerlijkte, gezeten aan de rechterhand Gods in zijn verhoogde positie en daar ook uit leven. Bovendien, wij zouden ook onze loopbaan lopen, dat is Hebreeën 12, wij zouden onze loopbaan lopen ziende op Jezus die gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Dat staat er. En daar gaat het hier over. En dat het speciaal gaat inderdaad over onze bedeling, dat heb ik geprobeerd u uit te leggen vorige keer. Daar is altijd de end van zoek. Dus ja, ik moet er ooit een keer weer mee stoppen, na 1,5 uur. Maar ik heb u erop gewezen, zeg ik dan nu maar, dat hier gesproken wordt weliswaar over Israël, maar vervolgens Jozef, Efraïm, Benjamin en Manasse, zodat uitdrukkelijk geen sprake is van Juda. Ik zal wel gezegd hebben, hoe heeft de psalmist het voor elkaar gekregen om de naam Juda te vermijden? Want daar gaan die psalmen toch grotendeels over. Over de Messias uit Juda, de koning der koningen, de leeuw uit de stam van Juda. Maar die wordt nou juist niet genoemd. En dat is precies waar het over gaat, want we zijn hier niet terecht bij de bekering van het Joodse volk en daarmee de openbaring als zodanig van Christus in heerlijkheid in zijn wederkomst. Maar waar wij terecht zijn, is bij de tegenwoordige positie van Israël exclusief, met uitsluiting dus van Juda. Dat wil zeggen, we zijn bij de 10 stammen van Israël en daarmee bij onze tegenwoordige bedeling, waarbij de zaligheid inderdaad gegeven is aan dat andere volk enzovoorts. En dat laat zich kenmerken, niet alleen als Israël, maar ook als Jozef met grote nadruk. En dus Efraïm en Manasse en eventueel, en in het centrum daarvan staat dan, daartussenin staat dan de naam van Benjamin, die erin ging. Ingeperst is tussen de namen van Efraïm en Manasse. Die heb je toch, hè? Ik vind het altijd prachtig. Wat moet die naam daartussen? De voor- of erachter kan nog, maar de tussen. Dat betekent dat Benjamin inderdaad de vertegenwoordiger is van Jozef. Zoals zo dikwijls, maar ik denk dat ik daar vorige keer op ingegaan ben. Dus ik laat dat nu maar weer verder liggen. We zijn daarmee terecht bij de situatie in... Heb je het gevolgd of niet? We zijn terecht in de situatie daarmee van onze bedeling. Ik weet, als je dat verhaal van die 10 stammen niet kent, dan zie je het hier ook niet staan. Maar je zou moeten struikelen over de namen die hier genoemd worden. En daarmee ook specifiek welke naam niet genoemd wordt. En daar gaat het om, hè. Je bent in onze tegenwoordige tijd terecht. Alleen niet bij Juda, maar bij dat andere deel van Israël. Maar het gebed was, o God, breng ons weder en laat uw aanschijn lichten. Eerder, in Psalm 68, hebben we weer wat uitgebreider bij stilgestaan, dat die zogeheten terugverzameling, dat van breng ons weder, in de praktijk voor ons inhoudt, niet een terugkeer naar Palestina of Canaan of hoe het beloofde land bij gelegenheid maar genoemd wordt, maar wij worden verzameld naar een beter vaderland, zoals dat heet in Hebreeën hoofdstuk 11. Namelijk naar de hemel zelf. En naar aanleiding van Psalm 68, zei ik, hebben we daar uitgebreider bij stilgestaan. En voor, om uw geheugen op te frissen, dat was dan die psalm met die uitspraak over, hij heeft opgevaren naar de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen, enzovoorts. Die uitspraak. Waarbij dus de gelovigen uit onze dagen weliswaar verzameld worden, maar naar een beter vaderland, namelijk naar de hemel zelf. En daar zal hij ons voorzien van al het nodige. En misschien ook wel het niet nodige, maar dat weet ik nooit zeker. Toe maar. Maar wij zijn toe aan de volgende... Ja, stanza heet dat, als het poëzie is. Hè? Couplet is ook zo raar. Een vers is ook, dat heet stanza. Waarom maar? Ja, stanza. Dat is vanaf vers 5. O God der Heerscharen, hoe lang zult gij roken tegen het gebed uws volks? Gij spijst hen met tranenbrood en drinkt hen met tranen uit een drieling. Gij hebt ons onze naburen tot een twist gesteld en onze vijanden spotten onder zich. O God der Heerscharen, breng ons weder en laat uw aanschijn lichten, zo zullen wij verlost worden. Het zal duidelijk zijn dat dit net als het eerste deel een gebed is om verlossing. Er worden nou niet namen genoemd, maar het is een gebed om verlossing vanwege de ellendige omstandigheden waarin het volk blijkbaar verkeert. En het idee is trouwens ook dat het wel even duurt voordat het gebed verhoord wordt. Hoe lang, dat is vers 5, hoe lang zult gij roken? Dus toornen eigenlijk. Het gaat over de hittigheid van de toorn van God. Dat wordt als roken ook beschreven. Omdat er daardoor het een en ander in de brand vliegt onder de toorn Gods. En dan stijgt de rook op naar de hemel en die kun je dan soms over de hele aarde zien. Dat komt allemaal in de Bijbel voor, hè. U weet wel, de rook van Sodom in ieder geval. En de rook van Babel. Dat is nog niet gebeurd, maar het wordt wel beschreven in de Bijbel. Hoe lang zult gij roken hittigheidssensors tegen het gebed uw volks. Dat wil zeggen het gebed van het volk. Let op uw volks, uw volk. Dan, dat moet toch op een of andere wijze Israël zijn. Een bekeerd Israël, een gelovig Israël. Voor wat dat waard is. Want ik bedoel, bekeerd, dat, is, ja, dat heeft gradaties, hè? Dat weet u. Hè? Ik weet er wel bij, ik ben, hoe heet het ook alweer, antiek evangelisch geloof ik. Ik ben van de lui van, het is maar één stap tot Jezus en het is rigoureus en je hebt hem gedaan of niet. Ik moet u zeggen dat achteraf mij gebleken is dat sommigen achteraf wakker worden en zeggen, ik heb die stap niet gedaan, maar ik sta wel aan de goede kant. Dat kan ook. Het hoeft niet noodzakelijk één specifieke gebeurtenis te zijn. Maar de andere kant is natuurlijk, als je er onzekerheid over hebt, dan doe je die stap nu, hè? Dat is niet zo moeilijk. Dus toch maar hou ik het bij die ene stap. En verder, sommigen doen die stap, maar het is maar net, weet u wel. Het is maar, hè? En bovendien, het is niet maar één stap. De bedoeling is dat je daarna doorloopt. Een van die liederen, ik weet niet of die hierin staat, denk ik niet. Ik heb geknield bij het kruis van Jezus. Maar ik vind de formulering wel goed. Ik heb geknield bij het kruis van Jezus. Daarna ben ik opgestaan en verder gegaan. Uiteraard, de loopbaan begonnen, snapt u wel. Er komt nog meer. En voor sommigen houdt het ergens onderweg op. Die vinden het dan ver genoeg. U weet wel, er staat er van een koning, hij deed wat goed was in de ogen des Heren en hij deed zus en zo en het was allemaal prachtig en er staat er nog even achteraan, maar dit en dat deed hij niet. Dat wil zeggen, het was toch weer niet af. Het hield toch weer ergens op. En Salomo mag dan de meest wijze man op aarde geweest zijn en de grootste koning aller tijden, met het grootste wereldrijk aller tijden, maar wat had die man dan toch met die afgoderij? Dat liet hij dan toch toe. Op zijn kosten ook nog. Hè? En dat voor een Jood. Ja, nou goed, laat maar zitten. Maar ja. Het hield toch weer ergens op. En zo is het altijd. En ja, hier gaat het over uw volk. Ja, over hoe, in welke mate, dat weet ik dan niet. Maar in ieder geval, zij bidden opdat de Heer zich zou bekendmaken. Zijn aangezicht over hen zou doen lichten. Het schiet me nog net een ander cliché te binnen. Een Bijbels cliché. Doe uw aanschijn over uw lichten. Hij zou over hen blinken, maar het gebeurt nog niet. Integendeel, men heeft het nog steeds over dat oordeel. Hoe lang zult gij roken tegen het gebed uw volks? Het gebed is dat dat roken een keer ophoudt. Maar het gaat nog steeds door. Niettemin, het gebed wordt vervolgd. Er staat, gij spijst hen, want er wordt uitgelegd waaruit dat roken dan ongeveer bestaat. Voor zover je dat uitleggen kunt noemen, laat ik zeggen, dan het wordt toegelicht. Gij spijst hen met tranenbrood. Of dat een goed Nederlands woord is, bij het skrebbelen waag ik te betwijfelen, maar ja, tranenbrood. Hè? Ja. Nee, dat is een gereformeerd jargon natuurlijk. Ja. Dialectiek, hè? Je eet granalenbrood, tranenbrood. Maar u wordt geacht te begrijpen waar het over gaat. Dat wil zeggen, men eet brood. Brood eten, dat staat gewoon voor het leven als zodanig. En de voortgang van het leven. Dat is wat de mens doet, brood eten onderweg, hè? En tranenbrood, dus nou ja, dat het gepaard gaat met verdriet en alles. En gij drenkt hen met tranen, gij geeft hen tranen te drinken. Gij drenkt hen met tranen uit een drieling. Dat is een Hebraïsme, daar zitten wij mee. De term wordt gebruikt voor iets groots, iets hoogs, iets wat het maar is. Bijvoorbeeld voor hoogstaande legerofficieren. Misschien omdat ze dan drie stippen hebben of drie balken of drie strepen. Dat weet ik niet. Het wordt gebruikt voor muziekinstrumenten, heb ik gemerkt. Maar drieling wil zeggen overdadig. Gewoon, dat is wat het is. Iets groots. Ontleend aan het aan het woord drie. Dan is het voltooid groot en voldoende, zal ik maar zeggen. Gij drenkt hem met tranen uit een drieling te vertalen. Niet dat er in het Nederlands een drieling bestaat. Althans niet in deze toepassing van de term. Ze worden wel eens geboren, ja. Maar verder, voor de rest ook niet. Maar de vertalers hebben gewoon het woord letterlijk overgenomen. Een drie, eigenlijk. Dat wil zeggen, overvloedig. Hij drenkt hen met tranen. En als het niet betekent dat ze die tranen drinken, dan betekent het dat ze ermee doorweekt worden. Van het trieste leven, om zo te zeggen. Gij hebt ons onze naburen tot een twist gesteld en onze vijanden spotten onder zich. Dat is, nou ja, dat verwijst in ieder geval terug naar, nou ja, naar 79 vers 4. Dat is maar een halve bladzijde eerder. En toen hebben wij daar ook uitgebreid over gesproken. Dat is de positie van Israël, een spotrede geworden. En vanuit die situatie waarin men dus kennelijk in de praktijk leeft onder het oordeel van God en waarin men zich dat blijkbaar ook bewust is, want het wordt hier geformuleerd, is het een gebed om verlossing. U kunt zich afvragen in welke mate dat de situatie ooit was onder de 10 stammen van Israël. Want daar zou het dan toch in de eerste plaats over moeten gaan. Ja, en dan wordt het weer enigszins gecompliceerd. Ja, ik wil daar ook niet elke keer wat uitgebreid op ingaan. Maar goed, een beetje dan. In de Bijbel zelf wordt vermeld dat de Heer, zegt de Heer via Jeremia bijvoorbeeld, en Ezechiël meen ik ook, zegt de Heer, ja, ik heb Israël wel weggestuurd. 10 stammen. Ik heb ze wel weggestuurd om hun hoererij en wat het maar was allemaal. En hij zegt dat de bedoeling daarvan was dat Juda er niet mee besmet zou worden. Maar Juda heeft het daarna nog veel erger gedaan dan Israël. En daarmee hebben de 10 stammen, daarmee heeft Israël zich meer gerechtvaardigd dan Juda, staat daar. En er staat er in zulke bewoordingen dat je je afvraagt wat er eigenlijk met die 10 stammen dan gebeurd is in de ballingschap. Ik probeer het voorzichtig te vertellen en er geen punt van te maken. Maar de idee die wordt in ieder geval in de Bijbel gewekt, dat nadat men was weggevoerd in Assyrische ballingschap, en dat was maar nog maar wat er van het volk over was overigens, dat men daar dan toch in zekere mate tot inkeer is gekomen en de naam des Heren heeft aangeroepen. In de Bijbel zelf wordt dat gesuggereerd. Alleen het heeft niet geleid tot hun terugkeer, het is gewoon zo gebleven. Vervolgens is het zo dat diezelfde dingen gesuggereerd worden binnen een over het algemeen nogal Joodse traditie over hoe het gegaan is met die 10 stammen van Israël. En gewoonlijk, dat ligt zeer voor de hand, wordt erop gewezen dat wij een vermelding daarover vinden ook in een der apocryfe boeken. Dat heet geloof ik 4 Ezra, of we noemen het geloof ik 2 Ezra, maar dat doet er niet toe. Ik heb die tekst ook niet bij de hand. Maar dat vindt u misschien wel eens een keer. Maar inderdaad in staat dat althans een groot deel, hoe groot weet ik niet, maar een groot deel van die 10 stammen inderdaad vertrokken is uit de plaats waarin ze in ballingschap waren en naar het noorden zijn getrokken en over de Zambation, ik geloof dat het Zambation heet, die rivier in het Grieks, want het is in het Grieks geschreven, de rivier overgetrokken zijn, die bij die gelegenheid dan ook droog viel. Zo zijn ze naar het noorden getrokken, Oost-Europa binnen, enzovoort. En ja, u vraagt natuurlijk of dat dan waar is. En dan zeg ik, nou ja, het staat niet in de Bijbel. Maar ik blijf volhouden dat de Bijbel suggereert Dan laat ik het anders zeggen. Ik ga gewoon zeggen, in de Bijbel staat gewoon dat in hun ballingschap, dus in het buitenland, zal de Heer nochtans door hen verheerlijkt worden en zal hij hen een weinig tot heiligdom zijn. In de ballingschap. Hoe dat precies dan gegaan is, dat weet ik niet. Maar zo goed als de Heer zijn oog gehad heeft op Juda in de zogenaamd 70-jarige ballingschap in Babel, zo zal de Heer zijn oog ook gehad hebben op de 10 stammen in hun positie, waar zij zich dan ook maar mochten bevinden. Het probleem van dit soort dingen is altijd dat wij officieel die 10 stammen hebben afgeschaft, weggemaakt, zoekgemaakt. Dus voor alle praktische doeleinden bestaan ze niet en in de toekomst dan zijn ze er ineens weer. En zo ligt het natuurlijk echt niet. Als ze in de toekomst er zullen zijn, zijn ze er vandaag ook en zijn ze er altijd geweest. En als zij er altijd waren, maken zij nog steeds deel uit van dat specifieke nageslacht, dat zaad van Abraham, Isaac en Jacob enzovoorts. Zij het dan als heidenen en als niet-godsvolk, maar ze zijn dan toch in ieder geval ergens. En als je dat nou een keer geaccepteerd hebt, dan kun je dus ook er eens over praten hoe het dan met ze zou gaan en of de Bijbel er nog wat over zegt en of er buiten de Bijbel dan ook nog wat melding van gemaakt wordt. En in alle gevallen is het antwoord ja, zeker wel. En daar gaat het maar om. Afgezien daarvan, maar ja, ik denk dat dit de plaats niet is om daarover te spreken. En bij andere gelegenheden doe ik het ook niet. Meestal niet tenminste. Daarbuiten namelijk valt te demonstreren dat onder die Keltische en later Angelsaksische volkeren dan toch heel wat filosofische, dan wel religieuze opvattingen bestonden met betrekking tot de komst van een Messias. Of die nou, die heette dan niet zo, maar met betrekking tot de komst van iemand die verlossing zou brengen, een volk thuis zou brengen, een vaderland zou geven, want die volkeren zijn eeuwenlang nomaden is niet het goede woord, maar een trekkend volk geweest, weet u wel, met huifkarren. Dat weet u toch, hè? Van de Skieten weten we dat en van de Zuid-Afrikaners weten we dat. En we weten how the West was won in Amerika. Altijd maar verder naar het westen met de covered wagon. Met de huifkar. Ja, ja. Ik zoek naar een woord voor zo'n covered wagon. Er is nog een naam voor, maar schiet me niet binnen. Nou, doet er niet toe. Die gewoonte hebben ze nauwelijks afgeleerd. En in onze dagen gaan nog steeds mensen op vakantie met een huifkar. Vooral bij Elburg, geloof ik. Er staat altijd zo'n ding.
Nou ja. En door Drenthe heen.
Maar goed. Ja, laat maar zitten. Maar waar ik het over heb, is eenvoudig over het idee dat het volk aan zijn lot was overgelaten, dat ook voelde en dus bad om verlossing. En die is ook inderdaad gekomen, officieel pas, officieel. Daarbuiten heb ik het niet over, officieel pas toen aan hen het evangelie gepredikt werd na de opstanding van Christus. En daar gaat het natuurlijk over hier. Over een nieuw testamentische tijd. Een verheerlijkte Christus die zich bekend maakt. Nou goed. Is gebeurd. Want we hebben het weliswaar over het Joodse volk dat nergens een thuis vindt. En altijd min of miswervend geweest is. Maar in feite geldt dat precies hetzelfde voor de zogeheten Caucasische volkeren. Ik bedoel de blanken. Alleen wij zijn eraan gewend dat we nou sinds jaren een vaste woonplaats hebben enzovoorts. Maar ja, u weet het, we vieren van het jaar 200 jaar het bestaan van Nederland. Zo oud is het niet hoor. Dat heeft heel wat voeten in aarde gehad. En wat hoort er wel bij en wat hoort er niet bij? En waar zijn ze allemaal gebleven en het liep allemaal door elkaar enzovoorts. Hè? Nee, waarvan wij zeggen, het zijn Nederlanders, ze gingen naar het buitenland. En buitenlanders die naar Nederland kwamen. Het past hier trouwens van de buitenlandse naam in Nederland. En dat was al zo voordat de Turken kwamen overigens. Nee, dat meen ik. Ook bij de autochtone bevolking, dat liep allemaal door elkaar. En dat is nog eigenlijk maar kort geleden heeft zich dat een beetje geordend enzovoort. Kunt u nagaan hoe dat de eeuwen daarvoor was. Een zwervend volk. zonder thuis. Nou, dat blijft eigenlijk zo, want het echte thuis, dat is pas natuurlijk in de 1000 jaar. Ik hoop dat u dat begrijpt. En voor ons, ons echte thuis, is de hemel zelf. Een beter vaderland. Een hemels Jeruzalem, of hoe het maar heet. Maar goed, en verder ga ik dan maar niet op in, want er valt heel wat over te vertellen. Over de eigenaardige positie dan toch, niet alleen van de Joden in de wereld. Dat doen anderen wel, die praten daar wel over, hoe bijzonder dat is. Maar je kan nog meer boekdelen open doen over de eigenaardige positie van de Kelto-Anglo-Saxische volken, het zijn er meer, maar in de wereld van vandaag. Want wij zijn een heel raar volk. Ik zeg wij, ik hoop niet dat u me dat kwalijk neemt, maar wij zijn een heel raar volk, hoor, in de wereld. Hè? Of we veroveren het, of we laten het weer los. Maar als er wat misgaat in de wereld, dan zorgen wij weer dat het weer goed komt. Dat weet u toch? Hè? En als ergens een land failliet gaat, dan betalen wij weer. En als er ergens een ramp is, dan betalen wij weer. Ook als dat gebeurt in schatrijke landen vanwege de olie, is daar een ramp gebeurd, dan betalen wij. Het zijn niet wij, want wij voelen ons verantwoordelijk. En waarom voelen wij ons eigenlijk verantwoordelijk en waarom doen we zulke idiote dingen? Omdat we denken dat we verantwoordelijk zijn, kennelijk. Alleen als ik het ter discussie stel, we vragen hoezo zijn wij verantwoordelijk. Maar we doen die gekke dingen toch, of niet? Er zijn geen andere volken die dat doen. Echt niet. Een vreemdsoortig volk. Maar dat is een volk van eerstgeborenen nou eenmaal. Dat komt met het eerstgeboorterecht mee. Dus, dan voelt men zich verantwoordelijk. Meer zeg ik het liever niet over. O God der Heerscharen, breng ons weder en laat uw aangezicht lichten. Zo zullen wij verlost worden. Nou ja, dat gebeurt dus ook. En dat het nog steeds echt alleen maar over Israël gaat. Dat wil zeggen, natuurlijk, het heeft herbergt gemeentelijke waarheid. De waarheid van onze bedeling. Maar het gaat wel degelijk over Israël. Dat waren de namen. Al werd Juda er dan niet bij genoemd. Ik zeg, blijf het herhalen. Al werd Juda er dan niet bij genoemd. Het gaat over Israël. En dat is nog steeds het geval. En zelfs met grote nadruk. Vanaf vers 9. Waar wij enige symboliek voorgeschoteld krijgen. Dat is natuurlijk niet voor niks. Hè? De bedoeling is dat we ons daar enigszins in verdiepen. Daar staat namelijk, en dat is dan meteen de derde stanza. Ik haal die term erin, ik vind het leuk, hè. Stanza. Daar staat, gij hebt een wijnstok uit Egypte overgebracht. Nou ja, dat is waar de geschiedenis van Israël immers begint. Als volk. U weet wel, het was een familie, hè, die naar Egypte ging. Ze worden nog geteld ook. Al hebben wij wat problemen met de telling, want het is zoveel rekenwerk om daarna vast te stellen dat het toch allemaal klopt. 70, of waren het de 74, of waren het 75. Maar, hè, zoiets. Maar zo kwamen ze in Egypte. En toen ze uittrokken, en het was niet 430 jaar, maar heus maar 215 jaar later, werden er 600.000 geteld. Op dezelfde wijze als die 74 of 75 die er naartoe gingen. Dat wil zeggen, alleen de mannen. En de rest werd niet meegerekend. Die rekenwijze kennen wij ook niet meer. Wij vinden het trouwens ook raar. Maar er is niks raars aan. Die mannen zijn het hoofd van hun familie. En zij vertegenwoordigen de hele familie. En die worden geteld. Vroeger was dat met het stemrecht in Nederland ook zo. Alleen de mannen stemden, de vrouwen niet. Ze werden geacht. Toen was het huwelijk nog niet afgeschaft namelijk. Toen werden ze nog geacht één te zijn. Hè? Nee, ik meen het. Dat zal ik u ook eens vertellen.
Oh, de vrouw die reageert, hè?
Ja, natuurlijk. Ja, ik had er niet eens op in, joh, kom. Politieke zaken, dat hebben we. Maar goed. Toch maar weer. Nee, maar ik meen het echt serieus. Dat kan toch als één tellen. Dat is toch één. Dat was vroeger toch één. Ik bedoel, in de Bijbel bedoel ik. Dat hoort toch één te zijn. Waarom zou dat dubbel moeten? Ik kreeg alleen dubbele getallen, maar toen maar weer. En bovendien was het, dat is ook een aardige, zal ik je ook eens vertellen. Bovendien, toen het stemrecht in Nederland werd ingevoerd, dus iets minder dan 200 jaar geleden, was zo dat je alleen mocht stemmen als je meer dan een bepaald bedrag aan belasting per jaar betaalde. Want als je niet bijdroeg, kreeg je ook geen stemrecht. Vond ik ook wel een aardige. Hè? Ja, is een leuk discussiestuk, toch? Vind ik wel, ja. Ik denk dat het voor de economie een heel stuk zou schelen, hoor. Maar goed, denk ik er maar zo. Waarom ze dat afgeschaft hebben? Ja, dat weet ik ook niet. Doe maar. Maar de geschiedenis van Israël als volk begint in Egypte. Het was een wat uitgebreide familie. Nou, niet uitgebreider dan mijn familie in elk geval. Bijna zo uitgebreid als die van Hoekert. Maar vooruit maar weer. Ik weet niet hoeveel dat er zijn, maar ik denk dat het meer dan 74 zijn. Maar toch maar weer. Alleen de mannen. Ja, alleen de mannen. Ja. Uiteraard. Maar toen ze 215 jaar later de familie geteld werd, was het een heel volk. Er staat iets van 600.000 of zoiets. Men heeft uitgerekend, maar dat weet ik niet. Men heeft uitgerekend dat dat dan toch in ieder geval meer dan 2 miljoen personen moeten zijn geweest. Men schat tussen de 2 en de 3 miljoen mensen. Het is nogal wat om daarmee op stap te gaan door de woestijn. En dan nog al wat er bij die huishoudingen hoort. Ja. Maar toen was het een volk. Sindsdien heet het ook de zonen, helaas vertaald met kinderen, maar de zonen Israëls. En toen werden ze een volk en kregen ze ook meteen een wet. En dat maakte hen tot volk bij de Sinai enzovoort. De geschiedenis van Israël als volk begint daar. Ik zeg ook wel eens, daar bij de uitocht uit Egypte werd Israël geboren. Omdat het Bijbelse symboliek is, hè. Via de wateren, die braken van de Schelfzee. En de navelstreng moest nog afgesneden worden. Dat heeft de Heer gedaan, staat er. Dat staat ook wel in de Bijbel. Kortom, daar werd het volk als zodanig geboren. En daar verschenen dus ook inderdaad in de praktijk op het wereldtoneel. En het wordt hier beschreven als een wijnstok. Er worden ook een heleboel andere beelden in de Bijbel voor gebruikt. Maar dit zijn die een paar keer voorkomt. Gij hebt een wijnstok uit Egypte overgebracht en hebt de heidenen verdreven en hebt dezelfde, dat wil zeggen die wijnstok, geplant in het beloofde land. Uiteraard, gij hebt voor hen bereid, dat wil zeggen een plaats voor hen bereid. Gij hebt de plaats voor hem bereid en zijn wortelen doen inwortelen, zodat hij het land vervuld heeft, die wijnstok. En de bergen zijn met zijn schaduw bedekt geweest en zijn ranken waren als cederbomen gods. Nou, dit laatste maakt het wat lastig om het uit te tekenen. Want je begon met een wijnstok en nou heeft hij ranken als cederbomen. Dus het wordt ingewikkeld. Maar in de symboliek kan dat allemaal, hè? Kijk, waar het over gaat is dit. De wijnstok is eigenlijk, als het er nou helemaal over gaat, maar als ik dat moet bewijzen uit de Bijbel, dat kost zeeën van tijd. Maar ik kan het wel gewoon zeggen. De wijnstok is weliswaar een beeld van Israël. Begrijp je me goed? Is het een plant of een boom? Een stam, of hoe ze dat maar noemen, een stok noemen ze dat, hè? Een stam, met ranken, met vertakkingen. Dat is in het algemeen de uitbeelding van een volk. Dat weet u langzamerhand. Let op het teken van de vijgenboom en alle andere bomen. Gaat over Israël en de volken, dat begrijpt u, hè? Een boom. Dat is klassiek, dat beeld. In dit geval is die boom niet maar een gewone boom, maar een wijnstok. En een wijnstok heeft nogal wat verzorging nodig. Moet ergens tegenop klimmen, moet opgebonden worden. Het gaat niet helemaal vanzelf. Maar het is wel de moeite waard. Kortom, die wijnstok is weliswaar een beeld van Israël, maar dan een Israël waaraan God zijn beloften gedaan heeft met betrekking tot wat wij noemen het nieuwe verbond. En dit ter onderscheiding van bijvoorbeeld de vijgenboom, die net zo goed een beeld is van Israël, maar niet zozeer met betrekking tot het nieuwe verbond, maar in het algemeen met betrekking tot aardse, uitwendige zegeningen. Want daar is de vijgenboom de uitbeelding van. Vruchtbaarheid in deze wereld. Maar daarmee ook de uiterlijke dingen. Vandaar de nogal groot uitgevallen vijgenbladeren, hetgeen bij gelegenheid ook erg praktisch was. Maar toen... Ja, hoe zeg je zoiets in een paar woorden? Het uitwendige, weet je wel. Ik bedoel, die hele belastingambt, die tollenaar, die kon erin verdwijnen. In de bladeren van die vijgenbomen. Toch zei de Heer, kom er maar uit, jongen. He? Ik heb je wel gezien. Die vijgenboom, dat wordt voorlopig niet wat. Alleen maar bladeren, weet u nog? Ik gooi een heleboel bijbelgedeelten nu door elkaar. Maar dat is met opzet, hè? Want dat is wat je moet doen, schrift met schrift vergelijken. Die vijgenboom die vrucht zou moeten dragen en dat pas zal doen in de 1000 jaren. En voor die tijd is hij, lange tijd gewoon een verdorde vijgenboom. En een andere periode heeft hij wel blad, maar geen vrucht. Dat is het verhaal. Maar dat gaat over uitwendige, aardse, zichtbare zegeningen. Het blijft positief hoor, zegeningen, vijgenboom. En een olijfboom is hetzelfde verhaal, maar nu gaat het om geestelijke zegeningen. Vanwege de olie, die een beeld is van de geestelijke dingen. En dan heb je nog de wijnstok, en die is speciaal een beeld van het nieuwe verbond als zodanig. Dat wil zeggen in beperkte zin. En vandaar dat we uiteindelijk lezen dat de Heer de beker neemt. Met wijn uiteraard. Dat staat er staat niet bij dat het wijn was. Goed. Dat was het dus wel. Er stond niks anders op die tafel van het Joodse Pesach. Dat is nou eenmaal wijn. En als je kans ziet om dat te ontkennen, dan ben je geknipt voor de neus waard. Dan moet je er maar niet mee bemoeien, denk ik dan wel eens. Maar goed, hij houdt de beker wijn omhoog en zegt, dit is het bloed. Wij kennen trouwens de uitdrukking wijndruivenbloed uit de Bijbel. Vind ik wel aardig, omdat er de termen bij elkaar gevat worden. Wijn, het is van druiven, maar het is een beeld van bloed, namelijk leven. En hij zei, dit is het bloed, het leven dus, van het nieuwe verbond. En dat was de vrucht van de wijnstok, uiteraard. Want de wijnstok belooft. En daarom is de wijnstok een beeld van de beloften die God gedaan heeft met betrekking tot een nieuw verbond en eeuwig leven dus. En dus dit is het bloed des Nieuwe Testaments. Drinkt al ander uit. Dat wil zeggen, je moet daar deel aan krijgen aan dat leven van het nieuwe verbond enzovoorts. Maar inderdaad, dat nieuwe verbond, dat komt voort uit. Ik zei niet, het is beloofd aan, want dat is onnauwkeurig. Ik zeg, maar het komt in ieder geval voort uit Israël. Het zal via Israël tot stand komen. En daarom wordt Israël beschreven als een wijnstok. En nu ik het toch over heb, zeg ik er maar meteen achteraan, dat de Heer Jezus niet zei, ik ben de wijnstok. Hij zei, ik ben de ware wijnstok. En daarmee plaatst hij het hele beeld op een nog wat hoger niveau. Eén laag, één niveau hoger. Ik weet niet, was het hier dat we... Niet zo lang geleden heb ik ergens even opgezocht Jesaja 49, maar dat doe ik liever niet al te vaak. Maar daar wordt gesproken over de knecht des Heren. En wij christenen weten allemaal dat het dan dus over de Heer Jezus gaat. Maar de staat dat hij heet, Israël. Dan krijg je dus dat de Heer het ware Israël is. De hoogste. Hij is Israël. En wie aan hem deel heeft, krijgt deel aan dat Israël. Heb je dat nog? Het wordt op het hoogste niveau geplaatst. Hetzelfde gebeurt met het zaad van Abraham. De term, het zaad van Abraham. Je zoekt het maar op waar je het in de Bijbel tegenkomt. Abraham en zijn zaad enzovoort. En het zal blijken, gewoon uit de context, dat het wel degelijk gaat over een menigte. Zoals het zand de zee en de sterren des hemels, dat niet geteld kan worden. In menigte, in miljoenen, myriaden staat er bij gelegenheid. Dat is de Engelse versie, geloof ik. Kortom, dat zaad zou zich vermenigvuldigen. Bovendien, Abraham zou zich vermenigvuldigen te vermenigvuldigen. Is dat machtsverhef? Ik geloof wel, hè? Ja, zoiets dan. Maar zoiets. En dan komt Paulus, en die in doodgemoedereerd in Galaten 3. En die zegt, hij zegt, ik heb net gelezen, er staat zaad van Abraham. Zaad is enkelvoud en dus is er maar één en dat is Christus. Spreekt hij nou al die andere schriftplaatsen tegen dan? Nee, hij zet het op een hoger niveau. Dat ook bestaat, hè? Niet dat maakt hij ervan. Dat is het ook. Het heeft lagen. En daar gaat het om. Dat zijn dingen die je moet leren zien in de Bijbel. Het is maar niet één ding. Het zijn meerdere dingen. In het algemeen boven elkaar. Dat is soms ook chronologisch verschillend. Maar goed, laten we het niet moeilijker maken dan het is. De Heer zegt, ik ben de ware wijnstok. Het betekent dus dat als je in Johannes... Ik krijg er nogal eens problemen over, hoor. Over dat hele schriftgedeelte. Mede omdat er gesproken wordt over het reinigen. En dat de Heer zegt, wie geen vrucht draagt, die reinigt hij. Dat die meer vrucht dragen. En daar heeft men allerlei beelden van. Met een knipmes, alsof je van Christus zou kunnen worden afgeknipt. En dat soort dingen weer. Met zo'n s'nachts, met zo'n schaartje, weet je wel. Nou ja. Men heeft er de vreemdste ideeën bij. Maar waar het over gaat, dat moet goed tot je doordringen. Hij zegt, ik ben het ware Israël. En de vraag is, wie heeft aan Israël deel? En dan hebben we het niet maar over de gemeente. Wij hebben het over dat volk dat tot priesterlijk volk bestempeld was. En ik neem aan dat ik niet hoef uit te leggen dat er ook onder ons als gelovigen zijn die officieel wel behoren tot het priesterlijk volk, omdat ze kinderen God zijn, maar in de praktijk helemaal niet. Omdat ze geen idee hebben in de eerste plaats wat het zou inhouden. In de tweede plaats praktiseren ze er niet over om op een of andere wijze bij te dragen aan het werk des Heren en dus een priesterlijke dienst te vervullen. Op welk niveau dan ook maar. Horen ze dan bij dat volk, dat koninklijke priesterlijke volk? Nou ja, in theorie wel, de jure wel, maar de facto niet. En dat is maar waar het over gaat. En dat dat onderscheid bestaat, wil ik je ook nog wel vertellen. Als het snel gaat, maak een notitie of vraag me daarna in de pauze dan, eventueel. In Hebreeën 2 staat... Nee, het is Hebreeën 3, het eerste deel. Staat dat Christus hoge priester is over zijn volk en... over zijn eigen huis, wiens huis wij zijn. En een antiek evangelisch als wij zijn, denken we dan, dat betekent dat je die stap gedaan moet hebben, dan hoor je bij zijn huis, maar dat staat er niet. Er staat wiens huis wij zijn, indien wij maar deze hoop tot het einde toe vast behouden. Of woorden van die strekking die nog een keer of vijf herhaald worden in de Hebreeënbrief overigens. Dat wil zeggen, daar gaat het niet over of men al of niet wedergeboren is. Maar daar gaat het over of men in de praktijk van het leven, en van het christelijke leven dus, of men in de praktijk van het leven deel uitmaakt van dat volk. En dat zijn twee verschillende dingen. Of moet ik dat uitleggen? Is er een Turk in de zaal? Nee, gewoon. Dat moet ik allemaal weer uitknippen. Er zijn mensen genoeg met een Nederlands paspoort, en die met Nederlanderschap helemaal niks hebben. Of moet ik die uitleggen? Dat hoef ik toch niet uit te leggen? Zo is dat nou een keer. En zo heb je christenen, die hebben een christelijk paspoort. Ik bedoel, ik twijfel niet aan dat ze kinderen God zijn, maar voor de rest onttrekken zij zich aan alles. En te denken dat dan de hoge priester een werk aan hen doet, ja, dat is dus een misverstand, dat doet hij niet. Ook al bidden ze er nog zoveel om. Echt niet. Er staat, wiens huis wij zijn, indien wij maar deze hoop, deze belijdenis tot het einde toe vast behouden. Dat wil zeggen, wij belijden dat de Heer Jezus Christus onze hoge priester is, die dus verzoening doet voor onze zonden en die dus aan ons het woord van God bedient en dus tot ons spreekt. Want dat is de strekking van heel de Hebreeënbrief. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon enzovoort. En wij behoren, ik citeer even links en rechts wat uit de Hebreeën, wij behoren niet tot degenen die zich onttrekken, maar die leven uit geloof tot behouding der ziel. Dat waren de laatste versen van hoofdstuk 10. Enzovoort. Dat wil zeggen, aan de ene kant is het een juridische kwestie, aan de andere kant is het ook een praktische kwestie. En over die praktische kwestie gaat het dus in Johannes 15, als de Heer zegt, begrijp me goed, je zit in de evangelie, je komt uit het Oude Testament, je hebt de beloften die gedaan zijn, enzovoort. En dan zou je dat beeld van de wijnstok en de wijngaard moeten kennen. Ik zal zo uitgebreider iets laten zien daarover. En dan zegt de Heer, maar ik ben de ware wijnstok. En als je bij mij hoort, dan maak je dus deel uit van Israël. En dus van dat priesterlijke volk. Van dat koninklijke volk. Met dat nieuwe leven van het nieuwe verbond enzovoorts. Voor alle praktische doeleinden. En daar staat er ook, dat er sprake is van reiniging. Dat komt volstrekt overeen met wat ik net aanhaalde uit Hebreeën. De hoge priester reinigt ons. Dat wil zeggen, alleen als wij ons bij hem melden en deze belijdenis en deze hoop tot het einde toe vasthouden en onze levens aan hem overdragen en wat het maar was. Zo niet, dan knipt hij ons af. Dat wil zeggen, niet de jure, maar de facto. En ik ben er stellig van overtuigd en ik heb het ook mijn leven lang, dat meen ik echt, en langzamerhand is dat tamelijk lang, heb ik mijn leven lang gezien, van jongs af aan, dat die dingen gebeuren. Dat wil zeggen, dat oprechte gelovigen van de ene dag op de andere, zal ik maar zeggen, in belijdenis loslaten en zeggen, ja, maar dat gaat me te ver, of ja, maar die consequenties wil ik niet dragen, en het is afgelopen, en na zeer korte tijd, of soms van de ene op de andere dag, zie je die mensen nooit meer. Houd het op. En voor alle praktische doeleinden staan ze buiten. Nou, dat is wat gebeurt. En dat is wat beschreven wordt in Johannes 15. Met andere woorden, wij zijn wel degelijk verantwoordelijk om ons te beschikking te stellen aan de Heer die ons heel de weg zou leiden die wij gaan zouden. Weet u nog? En je moet dan vooral niet de moed opbrengen om onderweg te zeggen, ja, maar nou doe ik geen stap meer. Dit vind ik ver genoeg. Dat maken wij niet uit, dat maakt hij uit. Nou, daar zit het tot vast. En als je die weg volgt met de Heer, dan hoor je dus tot, een keer terug naar Hebreeën 3, dan hoor je dus in de praktijk tot zijn volk. En maak je dus deel uit van die wijnstok, ben je een van de ranken daarvan, ben je dus in de praktijk een Israëliet. Maak je deel uit van dat volk van eerstgeborenen. Dat is een praktische zaak. We zijn waarachtig wel. Nou ja, daar gaat het dus om. En dat beeld is dat, wat de Heer aanhaalt in Johannes 15. Als je dat verband met het Oude Testament niet hebt, en als je denkt dat de Heer zomaar een beeld gebruikt en ter plekke bedenkt als een soort voorbeeldje, ja, dan ben je de betekenis kwijt.
Of zou je dan iets over het snoeien
waar het over gaat, en wat ook uitdrukkelijk gezegd wordt overigens, is dat het niet gaat om het behoren tot de wijnstok, maar dat het gaat om vruchtdragen. En dus ook over onze levensvrucht dragen. Als kinderen gods. En er staat bovendien, Nee, ik neem hem maar even op, hè. In vers 2 gewoon. Alle rang die in mij geen vrucht draagt. Ik had natuurlijk vers 1 dan ook moeten lezen. Ik ben de ware wijnstok. Met de nadruk op ware. En alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En al wie vrucht draagt, die reinigt hij opdat zij, die rank, opdat zij meer vrucht dragen. Dat reinigen, nou ja, zullen we gewoon Hebreeën 9 vers 14 ernaast leggen? Dat reinigen, dat is wat de hoge priester doet voor zijn volk. Blijft dus bij de schriftgedeelte die ik zojuist heb aangehaald. En daar staat dat hij ons reinigt via dat bloed des Nieuwe Testaments. En dat hij ons, nee, niet het bloed van stieren en bokken, maar dat bloed waarmee de hoge priester is ingegaan. Zijn eigen bloed namelijk, waarmee hij is ingegaan in het heiligdom. Hebreeën 9, vers 14, want daar moet ik naartoe. En daar staat dan, hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten reinigen van dode werken. Niet uw leven reinigen van dode werken, laat staan uw handen. Uw geweten reinigen. Van dode werken. Dat wil zeggen, die dode werken zullen er wel zijn, maar het belast onze gewetens niet meer. Als het goed is. En laat niemand zeggen dat is makkelijk. Want het is helemaal niet makkelijk. Dat is nou juist wat je moet leren. Maar zal het onze gewetens reinigen van dode werken om de levende God te dienen en dus vrucht te dragen voor hem? Hoezo reinigt hij dan, opdat wij meer vrucht zouden dragen? Hij reinigt onze gewetens. Zodat we zonder schuldgevoelens, laat staan schuldcomplexen, in een levende relatie staan met de Heer. En niet elke keer hoeven te zeggen tegen de Heer, maar Heer, ik deug niet en ik heb gezondigd en ik heb het weer zo slecht gedaan vandaag en al dat soort gedoe. Want als, zolang je dat nodig vindt, als je het nodig vindt, moet je het vooral doen hoor, overigens. Dat meen ik ook 100% serieus. Hè? Als je dat nodig vindt, moet je het vooral doen. Maar het punt is, dan heb je nog een weg te gaan, want je moet leren dat het nergens voor nodig is. En je moet leren te accepteren dat de Heer je reinigt en zegt, ik heb het weggedaan, dit is mijn norm. Ik zal het niet meer gedenken. Als jij het wil doen, dat is voor eigen risico. Maar je... Nee, dat is een groot risico trouwens. Maar dat zou je niet moeten doen. De Heer reinigt ons. En naarmate wij de Heer leren kennen wie hij is en zijn heerlijkheid zien en zijn blinkend gelaat zien, zal ik maar zeggen, na die mate vergeten wij ook inderdaad onze tekortkomingen en beseffen wij dat er ook helemaal niet toe doet. En daarmee worden onze gewetens gereinigd. En dat is de werking van zijn woord, dan wel van zijn bloed, zijn leven in ons. En dat is wat hij doet. En zo reinigt hij ons dus. Afgezien daarvan, ik vergelijk nu dit schriftgedeelte met de Hebreeënbrieven, met het hoge priesterschap van Christus. Maar dat is niet eens omdat ik dat zelf bedacht heb hoor. Dat is ook klassiek, dat is algemeen bekend. Er wordt zelfs beweerd door degene die zo nodig wat nieuws moeten leren, dat Hebreeën niet door Paulus geschreven is. Beslot staat dat er ook niet bij, hè. En dan moet men zelf uitzoeken door wie dan wel. En dan is Johannes de eerstvolgende optie. Omdat men zegt, het gaat over precies hetzelfde. En dat is het ook. Er zijn er ook die zeggen, in het Johannes-evangelie wordt de Heer ons voorgesteld als de hoge priester van het nieuwe verbond. Daar sta ik volkomen achter. Ja. Alleen hij was het toen nog niet. Niet in de dagen die beschreven worden, maar wel in de dagen waarin de beschrijving plaatsvond, dat wil zeggen toen het opgeschreven werd, hè? Die heb je toch ook, hè? Maar dit is een beschrijving van de positie van de gelovigen in relatie tot Christus, niet maar theoretisch, maar praktisch. En daarom staat er ook, want er zijn nog heel andere conflicten in dat schriftgedeelte overigens, hoor. Er staat in, ik lees maar gewoon verder, hè? Al wie vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. En wie geen vrucht draagt, die neemt hij weg. Dat is wat ik er straks heb geprobeerd te zeggen. Als je geen vrucht draagt of geen vrucht wil dragen, als je de Heer niet wil dienen, als je leven niet aan hem geeft, dan sta je er buiten. Neemt hij weg. En als die er schiet me zo gauw niks anders te binnen, maar in de praktijk betekent dat dus dat soms de Heer ook mensen uit ons midden wegneemt. Ik zeg het aarzelend, maar dat gebeurt wel. Alleen je weet nooit wanneer dat gebeurt en waarom het gebeurt en met wie het gebeurt. Dat weten wij niet, dus daar doe ik ook helemaal geen uitspraken over. Ik kan me trouwens ook weinig schelen. Het gaat om wat de Heer doet en daar bemoei ik me niet mee. Maar hij doet het wel. En Paulus schrijft dat ook aan de Korintiërs. Hij zegt, jullie nemen wel groot risico. Want af en toe neemt hij mensen gewoon weg. En dan bedoelt hij zelfs in de dood. Dan doet ze sterven. Staat er. Nee, ik bedoel inderdaad Korinthe. Nou ja, dit is een Bijbels gegeven. De Heer doet dat soms. Dat zeg ik niet om u bang te maken. Integendeel. Maar die dingen gebeuren wel. En soms is dat ook een hele opluchting, denk ik wel eens. Ja, ik weet het. Het is hier niet de plek om dat te zeggen. Maar soms ruimt het wel lekker op. Denk ik wel. Ja, ik hoop wel dat u me begrijpt. Maar ik hoop dat u vergeet dat ik het gezegd heb. Dat is één kant om het te zien. Dat maakt het niet minder treurig, overigens, hoor. Begrijp me niet verkeerd. Dus niet om er grap over te maken, maar zo werken die dingen nou eenmaal. Hè? Goed. Gijlieden, zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Men moet namelijk gereinigd worden om vrucht te dragen. Daarom riep ik meteen Hebreeën 9 vers 14. Onze gewetens worden gereinigd van een kwaad geweten dat is het doel, om de levende God te dienen, te kunnen dienen. De Heer kan dat niet.
Er staat in 14... weten reinigen van dode werken. Ik vraag me vaak af. Dode werken staan tegenover goede werken. Efeze 2, weet je wel.
Ja.
Dat wij in Christus geroepen zijn tot goede werken die God ervoor bereid heeft. Wat zijn mijn dode werken? Daarvan moeten we gereinigd worden.
Ja, je moet gereinigd worden van dode werken. Maar dat is niet het punt is eigenlijk, men zou wandelen, ik citeer hem letterlijk dus, hè, men zou wandelen in de goede werken welke God voorbereid heeft. En dat is de positieve benadering. Want ook als wij geen dode werken zouden doen, dan nog dragen wij geen vrucht. Dus dat helpt niet zoveel. Maar het punt is dat wij doen altijd wel dode werken. Dat wil zeggen, het zijn werken die deel uitmaken van de wereld als zodanig. Wij moeten trouwens ook wel om in die wereld in leven te blijven. Het is allemaal dood, namelijk ijdel. U weet wel, de prediker. Het is leeg, het is zinloos. En wat het maar was allemaal. Maar je zou, als je dat bewust bent dat het zo zinloos is, zou je daarmee schuldgevoelens oproepen, zal ik maar zeggen. Ik doe dit en ik doe dat en mijn leven is zinloos. En ik moet van de vroege ochtend tot de late avond en ik word geleefd en het dient allemaal tot niks. En dan heb je dus een belast geweten als je dat serieus neemt. En wat het schriftgedeelte zegt, is niet dat de Heer die dode werken wegneemt of ons de gelegenheid geeft om minder dode werken te doen of wat dan ook maar. Er staat alleen dat hij onze gewetens ervan reinigt.
Ja? De vrijmoedigheid tot God. Dat staat in 1 Johannes 3 vers 21. Indien ons hart ons niet veroordeelt, zo hebben wij vrijmoedigheid tot God. Daar gaat het om.
Ja. De bedoeling is dat ons hart, dat is ook Johannes dus, 1 Johannes. De bedoeling is dat ons hart ons niet veroordeelt. En indien ons hart ons toch veroordeelt, God is meerder dan ons hart, staat er. Dat wil zeggen, je moet je dat oordeel overlaten aan iemand die er meer verstand van heeft en die een hogere autoriteit is dan jezelf. En die veroordeelt ons niet. En daar houden we het op, hè. En dat reinigt ons geweten. En dat is die reiniging waar het over gaat. Maar die reiniging vindt plaats door zijn bloed, heet het, via de symboliek van Hebreeën 9 en van het oude en van Grote Verzoendag. Maar hier staat het met een andere term, zoals op veel plaatsen, namelijk: gij zijt rein om het woord dat ik u tot u gesproken heb, zoals het ook staat in Efeze 5, namelijk: hij reinigt ons door het bad des waters, namelijk door het woord. Zonder dat woord dat wij ons eigen maken, waaraan we ons onderwerpen, dat we in ons opnemen, waarmee wij ons voeden als brood des levens, zonder dat woord worden wij niet gereinigd. Dus alle getheoretiseerde erover helpt dus inderdaad absoluut niet. Het is je stellen onder dat woord, daarmee bezig zijn en dat serieus nemen. Het eten heet dat gewoon, het brood des levens. Dat reinigt onze gewetens en het maakt ons bekwaam om inderdaad met vrijmoedigheid, dat is dat woord, hè, indien ons hart ons niet veroordeeld hebben, vrijmoedigheid tot God. En dan koppelen we weer terug van 1 Johannes 3 naar de Hebreeënbrief. Dan naderen we dus met vrijmoedigheid tot de troon der genade om ons ter beschikking te stellen aan en te onderwerpen aan degene die op die troon zit. Dat is waar het over gaat. En dan staat er, vers 4, maar we moeten eigenlijk eerst pauzeren. Maar er staat: blijf in mij en ik in u. Kortom, de oproep is, het wordt een paar keer herhaald, de oproep is om in hem te blijven. Dat is in strijd met de gedachte dat als wij eenmaal van hem zijn, antiek evangelisch als wij zijn, als we eenmaal van hem zijn, dan laat ik ook Johannes citeren, dan is er niemand die u uit mijn hand kan rukken. Dat is Johannes 10, geloof ik. En niemand kan ze uit mijn hand rukken. Dat kan ook niet. Hoezo moeten wij dan toch in hem blijven? En het antwoord is: het ene is de jure en het andere is de facto. Het ene is de officiële positie. Je bent een kind van God, daar blijf je dus altijd. En dat bedoel ik dubbelzinnig. Want de bedoeling was natuurlijk dat je een zoon van God zou worden, maar dat staat nog maar te zien. Hè? Dat is net zoiets als: iemand is zeer veelbelovend, dan zal dat waarschijnlijk altijd ook blijven. Dan, maar goed, iemand is kind, ja, zal dat waarschijnlijk altijd ook blijven. Niemand kan uit mijn hand drukken. Maar de facto, dat wil zeggen in de praktijk, laat ik die term nog maar gebruiken vervolgens. In de praktijk kunnen wij ons wel degelijk aan hem onttrekken. Wij kunnen de geest uitblussen, wij kunnen de geest bedroeven. Wij kunnen wandelen onwaardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. Wij kunnen zelfs de duivel dienen, als het er helemaal over gaat. En de tegenwoordige wereld dus lief hebben en al dat soort zaken. Maar dat kan allemaal, dat kan dus wel. Maar waarom zou de Heer dan nog uw geweten reinigen? Dat doet u dan ook niet. En dat is waar het hier over gaat. Dan sta je er buiten.
Houd
voor je stoppen. Dan krijg je dat verhaal dus. Hè? Die dode werken die onze broeders citeren. Dat zijn dus die dingen die in 1 Korinthe 3, meen ik, worden voorgesteld als hout, hooi en stro. Dat denkt op niks.
In Hebreeën 6 staat... er staat in Hebreeën 6 ook iets over die dode werken. Hè? Waarom zullen we blijven bij het fundament van dode werken?
Ja, Hebreeën, ja. Dat hele gedeelte...
We moeten verder.
Dat hele eerste gedeelte van Hebreeën 6 gaat daarover. Naar aanleiding van melk en vaste spijs is dat. Maar het hele gedeelte gaat daarover. En daar staat ook dat als er zijn die de zegeningen van het Nieuwe Verbond gesmaakt hebben en afvallen, afvallig worden, dat doen ze zelf, dat kan dus. Daarvan zegt Paulus, of althans de schrijver van de Hebreeënbrief, maar daarvan zegt Paulus, het is onmogelijk om hen te vernieuwen tot bekering. Hij zegt gewoon, daar kan ik niks meer aan doen en dus hou ik me er nu ook niet verder mee bezig. Dat is wat daar staat. Hij zegt, laat dat maar zitten. Ik praat alleen nog maar tot degenen die van goede wil zijn. En dan vind je dus hetzelfde verschijnsel. Dat is niet de leer van dat iemand die al behouden was alsnog zijn eeuwig leven kan kwijtraken, maar wel dat iemand zich onttrekt ten verderve. Hebreeën 10 was dat weer, de laatste verse. Dat kan. En als iemand dat bewust doet, wat moet je zo iemand nog zeggen? Hoe breng je zo iemand terug? Die neemt een bewuste keuze en zegt, wil niet verder. Ga maar tot hier en dat was het dan. Nou, daar kun je dus verder niks mee beginnen. Vandaar dat je nogal wat lui tegenkomt. Tenminste, die zijn er, die oprecht geloven in het verzoeningswerk van de Heer Jezus. Ze zijn kinderen God, ze zijn dus evangelisch, heet dat. En ze roepen ook wel eens om en dat soort dingen meer. En dan, hè? Maar als je die, en als je die mensen dan benadert met de Bijbel en spreekt over Bijbelse onderwerpen, blijkt dat ze er absoluut geen interesse in hebben. En ze nemen het je zelfs kwalijk dat je het in je hoofd haalt om ermee te komen. Die zijn niet te vernieuwen tot bekering. Die hebben gezegd, hier houdt het voor mij op. Het was één stap, ik ben er nog moe van. Ja. En die hebben gekrield bij het kruis van Jezus en knielen daar nog steeds nog. Die zijn nooit een stap verder gekomen. Dat was hun bedoeling ook niet. Enzovoorts. Nou, daar gaat het over. Horen die in de praktijk bij dat volk? In de praktijk niet. Horen ze de jure, juridisch, zal ik maar zeggen, rechtens bij het volk? Ja, dat wel. Maar ja, in de praktijk niet. En in de praktijk dragen zij dan ook verder geen vrucht in hun leven. Want de vrucht bestaat uit die goede werken. Dat zijn werken des geloofs. Dat is de vrucht. Dat wil zeggen, eerst de verandering van gemoed en daaruit ook het praktische leven. En dat is, nou ja, dat was een wat uitgebreide verklaring van de wijnstok. En het illustreert hoeveel problematiek het toch over dat onderwerp eigenlijk is. Hè? Ja. Wij blijven nog even in Johannes 15 bij de ware wijnstok. Dat de wijnstok Israël is. Dat zal ik u laten zien, maar dat wordt dan de volgende keer. Want daar gaat het over in die psalm natuurlijk. Maar als hier staat, ik ben de ware wijnstok, had er net zo goed kunnen staan, ik ben het ware Israël. Hij is het hoofd daarvan en zonder hem bestaat er geen Israël. Zonder die hoge priester bestaat er ook geen priesterlijk volk. Ik hoop dat u dat duidelijk is. En dat is het beeld dat hier gebruikt wordt. En de bedoeling van zo'n priesterlijk volk is dat het zijn werk doet. In de praktijk, de priesters werden geacht in de eerste plaats het woord van God te bewaren. Zelfs heel letterlijk. En dat wil zeggen tamelijk symbolisch, want veel praktisch nut had het niet. De priesters hadden namelijk ook één huis. Dat heette tempel. En in de tempel, dat was een huis, maar daar woonde eigenlijk niemand in. Daar stond een kist in, dat was het dan eigenlijk, hè. Zie je anders alleen in films, maar zulke dingen, denk ik. Maar daar stond een kist in, weliswaar een chique kist, moet ik u zeggen. En daarin werden bewaard de twee stenen tafelen, waarschijnlijk met het doel dat niemand ze zou kunnen lezen of zo. Nee, het is dus symboliek, hè? Dat begrijpt u toch, hè? En die Ark des Verbonds is een type van Christus die het woord Gods in zichzelf bewaart. Dat staat trouwens letterlijk in Psalm 40 in dit verband. Uw woord is in het midden mijns ingewands. Het staat in een opsomming van symboliek aangehaald uit de Oud-Testamentische eredienst. En de uitdrukking, uw woord is in het midden mijns ingewands, betekent dus, ik ben de echte Ark des Verbonds. want ik heb dat woord in mij, enzovoort. Hè. Nou goed, dat is Psalm 40, daar zullen we het nou niet over hebben. Maar wel over die, over de priesterschap en over het priesterlijke volk. Dat een priesterlijk volk zou het woord van God bewaren. En waar wij een priesterlijk volk zijn, en dus Israël, zouden wij dus het woord van God bewaren. Maar hier zijn we bij Johannes. En Johannes, dat weet u langzamerhand, dat is de meester der metaforen, zeg ik altijd. Dat wil zeggen, hij gebruikt een heleboel beelden, stijlfiguren, achter elkaar en door elkaar, terwijl hij steeds hetzelfde zegt, met andere termen. En wat hij zegt is, want ik weet wel dat dit woorden geacht worden te zijn van de Heer Jezus, maar ze zijn hier opgeschreven door Johannes. Hè? En dat merk je ook aan hoe het staat. Er staat dat het gaat om vrucht dragen. Meteen, alle rank die in mij, dat is meteen de eerste zin, hè? Alle rank die in mij geen vrucht draagt, daar gaat het over. Het gaat niet over de vraag of je een kind van God bent of niet. Het gaat over of er vrucht gedragen wordt. En vrucht dragen voor een priesterlijk volk en voor een priester wil in de eerste plaats zeggen dat hij het woord van God bewaart. De volgende fase is dat hij het ook spreekt. Maar zelfs dat woord zou je breed moeten nemen, want spreken is het, de veruiterlijking van het innerlijke. Door spreken brengen we naar buiten wat binnen was. En daarom is spreken een synoniem, een metafoor, heet dat, voor het leven als zodanig. Vandaar dat als God wat doet en zich veruiterlijkt, dan heet het in de Bijbel dus, hij spreekt. Hoe dan ook. En daarom, God veruiterlijkt zich in de persoon van de Heer Jezus. Dus heet de Heer Jezus het woord. Hij is het woord. Maar het is een metafoor. Ik hoop dat u dat begrijpt. Het is beeldspraak, om zo te zeggen. Nou goed, het gaat om vrucht dragen. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. Ik dacht dat ik dat aardig uitgelegd had. Dat betekent gewoon, als je niet van plan bent vrucht te dragen, als je dat woord niet in je wilt opnemen en bewaren, en wellicht ook in de volgende fase, dat je het wel in je hart hebt, maar je wil er naar buiten toe niks mee doen. Ik weet niet of dat naast elkaar kan bestaan. Dat lijkt me eigenlijk niet. Maar in theorie dan, hè? Je kent het wel, maar je handelt er niet naar. Ja, dan draag je dus ook geen vrucht. En dan word je buiten gezet. Dat wil zeggen, dan snijdt de Heer je dus daarvan af. Dan maar niet. Ik bedoel, als de Heer je iets duidelijk maakt, kan niet schelen of het theoretisch of praktisch is. Als de Heer je iets duidelijk maakt en je zegt nee, en hij doet het daarna nog eens een keer, je zegt weer nee. En je doet het nog een keer en je zegt weer nee. Je denkt toch niet dat de Heer aan de gang blijft? Dan houdt het op. Geïllustreerd in de geschiedenis van de farao bij de uittocht uit Egypte. En zo ook als illustratie ons voorgehouden in Romeinen. Dat wil zeggen Romeinen 9. Na de zesde of zevende keer, dan krijgt farao geen kans meer. Dat heb je toch? De Heer laat dat los. En zo is het met een gelovige ook, hoor. De Heer is dan weliswaar genadig en barmhartig en laatmoedig, maar hij blijft niet bezig. Als je daarna alsnog daarop terug wilt komen, op je negatieve beslissing en houding, dat kan altijd. Dat is wat de Bijbel zegt. Maar je kunt het verbruien. Dan houdt het op. Dan zie maar. Je weet er dan van. En daarom zegt Paulus ervan in Hebreeën 6. Het is onmogelijk om zo iemand te vernieuwen tot bekering. Maar hij zegt niet, het is onmogelijk dat zo iemand zich vernieuwt tot bekering. Dat kan wel. Maar Paulus zegt, ik kan er niks meer aan doen. Bovendien, wat heb je zulke mensen nog te zeggen? Ze weten het toch? Nou, dat is waar het over gaat. Al wie vrucht draagt, die reinigt hij. Dat wil zeggen, van het kwaad geweten. Ik blijf het volhouden met grote nadruk zeggen. Het idee dat de Heer uit ons leven dingen wegneemt die ons hinderen, dat idee is niet bij ons. Ik zeg niet dat hij het niet doet. Ik zeg alleen, dat staat nergens in de Bijbel. Ik heb het nooit gevonden. En gelooft u me, dat ik, daar heb ik naar gezocht. Het is wat langer geleden. Maar echt wel. Maar het is niet te vinden. Wat je vindt is, hij reinigt onze harten van een kwaad geweten. En daarmee van dode werken. Onderlevende gaat te dienen, maar hij reinigt niet onze levens in die zin. Hij reinigt onze harten. Zondaren blijven wij altijd. En wat die wereld betreft, ja, daar staan we met één been in. En we zullen wel moeten. En we hebben ook een bepaalde verantwoordelijkheid. Niet voor de wereld hoor, maar wel voor ons eigen leven. Om in ons onderhoud te voorzien. En meer dan dat overigens. Want dat staat er al, staat allemaal in de Bijbel enzovoorts. Maar dat de Heer die dode dingen uit ons wegneemt. Nee, dat staat nergens. Nee. Dat neemt niet weg. Neemt niet weg dat doordat we ons voeden met dat woord van God, ons gemoed verandert, ons denken verandert, onze gezindheid verandert en daardoor verdwijnen inderdaad soms dingen uit onze levens. Maar lang niet alles. Echt niet. En bovendien was dat ook niet het doel. Het doel is dat wij uit genade leven in het besef dat we zondaren zijn en blijven. En de Heer neemt het niet weg. Hij reinigt alleen onze gewetens. En dat doet hij door het woord. En er is geen andere mogelijkheid. Dat is de enige manier. Het woord. En er staat hier ook, lees maar mee. Gij lieden zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Daar begint het mee. Want het begint met dat je eenmaal geheel gerein. Dan ben ik ineens in Johannes 13. Twee hoofdstukken eerder op dezelfde avond. Het begint met dat je eenmaal geheel gereinigd bent. En daarna word je onderweg schoongehouden, om zo te zeggen. Was de bedoeling. Ik heb het over de voetwassing. Ja, het begint met geel rein, maar daarna was het toch voeten wassen. Ja. En dat moet gebeuren. Als je dat niet laat gebeuren, dan kom je hem niet toe. Staat daar, zei de Heer tegen Petrus. En toen zei Petrus, dan maar helemaal. En toen zei de Heer, hoezo? Dat is al lang gebeurd. Heb je dat? Ja, je moet het verschil kennen. En dan staat er dus, blijf in mij. Dat is de oproep. En daarmee ik in u, want u weet hoe dat is. Dat woord, wat het woord in betekent, weet u langzamerhand. Hè? Dat maakt niet uit van welke kant het komt. Als het aan elkaar verbonden is, is het een in het andere en het andere in het een. Blijf in mij. Maar dat is onze verantwoordelijkheid om in hem te blijven. En het wordt toegelicht, dus wees gewoon door. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo hij niet in de wijnstok blijft, alzo ook gij niet, zo gij in mij niet blijft, indien gij deze belijdenis der hoop niet vasthoudt. Dat zijn de woorden dus uit Hebreeën. Nog een keer, ik ben de wijnstok, dus typisch Johannes. Begint overnieuw het verhaal. Hè? Lopen we er nog een keer omheen. Ik ben de wijnstok en gij de ranken, die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Dat is gewoon garantie die je erbij krijgt. Die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niets doen. Dat is de andere kant van het verhaal. En inderdaad, dat vruchtdragen, dat is in de eerste plaats overigens nog steeds de verandering van denken, de verandering van de inwendige mens. Maar het mondt wel degelijk uit in de goede werken die God voorbereid heeft op dat we daarin zouden wandelen. Het is wel degelijk een heel praktische aangelegenheid. Het is die kwestie van Jacobus, weet u nog. Indien iemand zegt dat hij het geloof heeft en hij heeft de werken niet, enzovoorts. Welke werken? Nou, die uit het geloof voortkomen. Als die werken er niet zijn, hoe weet je dan of iemand een gelovig is? Dan werkt het toch niet? Ja. Nou goed. Nog een keer. Vers 6. Zo iemand in mij niet blijft, die is of wordt buitengeworpen. Dat wil zeggen, die komt te staan buiten het werk dat de Heer doet. En Filippenzen 1 zegt, vers 6 is dat, meen ik, dat het de bedoeling was dat God een goed werk aan ons begonnen heeft. Zo staat het, hè. En dat hij dat zal voleindigen tot op De dag van Christus. Dat wil zeggen, totdat wij zullen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Want dat is het doel. Het is niet maar een totdat in de zin van een tijdstip. Het is naar een doel toe, hè. De rechterstoel van Christus. De Heer zou dat werk voortzetten en voltooien, heet dat. Maar daar kun je aan onttrekken. En dus niet in hem blijven. En het enige wat je daarvoor hoeft te doen is je Bijbel dicht laten en vooral ook niet op dinsdagavond hier komen. Ja, dan onttrek je je gewoon aan het woord. En dan, ja, dan gaat het niet werken dus. Echt niet. Dan ben je buiten geworpen. Voor alle praktische doeleinden. Gelijkerwijs de rank. Buitengeworpen gelijkerwijs de rank. En is verdord. En men vergadert dezelfde. En men werpt ze in het vuur. En ze worden verbrand. Het komt niet helemaal overeen. Maar qua strekking komt het voor de volle 100% overeen. Met 1 Korinthe 3. In verband met het hout, hooi en stro. Dat verbrand zou worden. Het beeld is niet helemaal hetzelfde. Maar wat er staat, de strekking van wat er staat, is volstrekt hetzelfde. En in Hebreeën 6 staat het ook. Welker einde is de verbranding, enzovoorts. Vers 7, opnieuw. Indien gij in mij blijft. En nu wordt er ingegaan op wat dat dan precies betekent. Hoe doe je dat, in hem blijven? Daar gaat hij nu op in. En nou staat er, indien gij in mij blijft en mijn woord en mijn woorden in u blijven. Nou, dat is waar het over gaat. Wij blijven in hem, doordat zijn woorden in ons blijven. Dat wil zeggen, wij blijven in hem wanneer wij het woord van God, ik citeer nu Jacobus 1, wanneer wij dat woord van God in ons zachte gemoed laten planten. Opdat het onze zielen, heet dat, zou zalig maken. En dat zielen zalig maken, dat gaat over het praktische leven. Maar het wordt daar beschreven als het resultaat van het woord dat wij ontvangen en laten planten in ons zachte gemoed. Ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. Het is het enige dat kan, het woord. En dus in hem blijven wil zeggen dat zijn woorden in ons blijven. In Colossense heet dat het woord van Christus wonen rijkelijk in u. En in Efeze heet het wordt vervuld met de geest. We gaan nog steeds over precies hetzelfde hoor. Ja. En zo wat gij wilt, let op de samenhang hè. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren en het zal u geschieden. Want onze wil komt dan voort uit de woorden van de Heer die in ons harten wonen. En wat daaruit voortkomt, ook aan wens, aan wil, ja, dat kun je de Heer voorleggen en daar staat het zal u geschieden. Het zal duidelijk zijn dat het daarbij niet gaat om volstrekt aardse zaken, uiteraard. Dat is ook niet het resultaat van dat die woorden van de Heer in ons wonen of blijven of zo. Het is een beperking, maar het is de beperking van onze positie als kinderen Gods, als dienstknechten van God onder het nieuwe verbond en dus als priesters naar de ordening van Melchizedek. Verantwoordelijk om het woord van God te bewaren. En daaruit te leven, uiteraard. En je kunt zelfs nog vragen, en wat zou dat dan zijn wat wij begeren als die woorden in ons blijven en wij dus in de wijnstok blijven? Dan staat het gewoon in vers 8. Nou, het staat ongewoon in vers 8. Het staat zoals Johannes het zou schrijven, bij wijze van spreken. Hij zegt, hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt. En dat betekent niet maar dat die vruchten zijn tot heerlijkheid des Vaders, hoewel het ongetwijfeld zo is. Het wil zeggen dat wat wij willen en wat wij wensen en wat ons zou geschieden, is dat de Vader in ons zou verheerlijkt worden. En dat zal dan gebeuren. Want die wens is in overeenstemming met de wens van God zelf. Als er één gebed is waarvan je rustig kunt zeggen dat het is in de naam van de Heer Jezus Christus, is het gebed dat Hij, dan wel God, in onze levens zou worden verheerlijkt. En dat is de vrucht van ons leven, uiteraard. En waaruit dat dan bestaat en hoe dat gebeurt, dat is een ander verhaal, en daar ga ik liever ook niet op in. Dat kan trouwens zo in dit verband niet eens zomaar. Maar u zou moeten begrijpen wat het is. Vrucht dragen is dat de Heer in onze levens verheerlijkt wordt. En dan zijn we waarlijk zijn discipelen, staat erachter. En als ik hem terugkoppel naar de psalm, dan horen we werkelijk tot de wijnstok. Dat wil zeggen, dan zijn we echt Israël. Namelijk een priesterlijk volk dat er is als volk voor zijn naam. Een volk waardoor God, een volk waardoor de Heer, de Messias dus, verheerlijkt zou worden enzovoorts. Want dat is het doel dat God zich gesteld heeft met Israël in het algemeen. En dus nog meer in het bijzonder met de eerstgeborenen daaruit. Dat wil zeggen met de gemeente van vandaag. En dat is het verhaal dat hier verteld wordt. Hè? Alleen dan moet je die betekenis van die wijnstok kennen. Met de wijnstok gaat het om dat nieuwe leven dat geleefd zou worden. Hetgeen eventueel beloofd was, maar een leven ook dat actief zou zijn en vrucht zou dragen. Ik moet ineens denken aan die woorden van Paulus aan Timotheus. Die heb ik altijd fascinerend gevonden. Hij schreef aan Timotheus: grijp naar het eeuwige leven. En dat vind ik fascinerend, omdat we er toch niet aan twijfelen dat de man het eeuwige leven al lang had. Hoezo moest hij ernaar grijpen? Het punt is, het zou ook geleefd worden in de praktijk. Het is maar niet iets wat je hebt ergens bij je draagt of ergens in de kast hebt liggen of zoiets. Het is wat je gegeven is opdat het geleefd zou worden. En daar zou men dus inderdaad naar grijpen. En dat kan op deze manier. Via de communicatie met de Heer. Maar daaronder versta ik niet dat wij tot hem spreken. Hoewel, u bent van harte uitgenodigd om dat te doen. Dan ga ik vast naar huis, overigens. Maar ja, daar heb ik dan niet zoveel mee te doen. Maar ik versta er onder communicatie met de Heer, versta ik in de eerste plaats dat Hij tot ons spreekt en dat wij Hem aanbieden de vrucht van onze levens. Dat is de communicatie. Het komt van Hem en het keert tot Hem weder. Uit Hem komt het en het is vervolgens tot Hem. Of met nog andere termen, dan we zitten toch in de metaforen. Wij, de Heer zal zijn aangezicht doen blinken, toch? Want dat is wat de psalmist zei. En het zou op ons afschijnen, heet dat? Zijn aangezicht op ons, weet u nog? Ik ben ineens in 2 Korinthe 3, geloof ik. Dan wel bij Mozes in de tijd en de Sinaï. Want daar gaat het daarover. Namelijk, Mozes zag dat aangezicht des Heren, dat blinkende aangezicht, en hij weerspiegelde die heerlijkheid. Dat wil zeggen, zijn aangezicht was ook blinkend. En daarna legde hij een bedekking over zijn aangezicht. Want ja, dat is de situatie onder de wet nog een keer, hè. En 2 Korinthe 3 zegt nou eenmaal, wij leven niet onder de wet en de bedekking is weggenomen, want de bedekking is de wet. De bedekking is weggenomen en dus straalt die heerlijkheid van Christus op ons af en wij weerspiegelen die.
Ja. Ja.
Wij zijn de spiegel. Ja, ik was hem aan het opzoeken, maar dat doe ik altijd aarzelend, omdat in onze Statenvertaling staat dat wij, in vers 18 is dat van 2 Korinthe 3, daar staat: wij allen met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heren als in een spiegel aanschouwende, hebben de vertalers ervan gemaakt. Die waren compleet de weg kwijt hier, sorry. Neem aan dat ik ze later nog wel eens spreek en dan lachen we er nog een keer om. Maar het woord spiegel als werkwoord is niet in een spiegel kijken, maar het woord spiegel als werkwoord is gewoon spiegelen. Ik spiegel, jij spiegelt, wij hebben gespiegeld. of zoiets.
He?
Ja, het komt niet voor. Dus dat is. Dus dat is het probleem van de vertalers geweest. Ja, weerspiegelen is het goede woord. Ja, ja, ja. Weerspiegelen, dat kan nog net. Hè. Maar dat is twee keer vertaald dan. Hè. Want dat weer is ook al de inhoud van het begrip spiegel. Maar goed, maar dat is inderdaad wat het is. Lees hem eens voor, wat staat er?
En wij allen die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen,
ja,
veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid, ja, tot heerlijkheid, immers door de Heren die geest is.
Ja, wat er dus staat is eigenlijk, maar u leest het vers nog maar eens, dus wat er dus staat is eigenlijk, de heerlijkheid des Heren straalt op ons en door ons wordt het weerspiegeld. Dat wil zeggen, wij stralen het weer uit. En dat proces van het weerspiegelen, dat verandert ons. Dat staat er. Wij, terwijl dat gebeurt, worden wij naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, steeds heerlijker. Van heerlijkheid tot heerlijkheid betekent gewoon steeds heerlijker. Hebben jullie dat nog? Wij zijn die spiegel en terwijl wij weerspiegelen, worden wij door dat proces veranderd. Heeft een chemische reactie tot gevolg, zal ik maar zeggen. Betekent ook inderdaad, maar je kan het ook gewoon uitleggen zonder dat, maar dan duurt het veel langer. Je kunt het zeggen, wanneer wij alleen dit licht zouden ontvangen en niet zouden weerspiegelen, doet het ons niks. Dan zijn we academisch bezig, zeg ik dan maar. Hè. Weet je wel, dan is het heel interessant allemaal, maar het heeft geen enkele uitwerking, het laat ons koud. Het wordt pas wat als we het weerspiegelen. De Bijbel ook gaat pas leven, wordt leven voor ons, als wij inderdaad de consequenties eruit trekken. Als het onze gedachten, onze eigen gedachten verandert. En nog meer als het ons praktische leven verandert. En dan wordt het echt het levende woord. En zolang we het proces tegenhouden, dat kan dus, via een bedekking. De wet bijvoorbeeld is zo'n bedekking. Als we dat tegenhouden, ja, dan werkt het gewoon niet. Dan is het wel het woord van God, maar er gebeurt verder niks mee. Het gaat om dit proces. Wij ontvangen het en geven het door. Dat is precies de functie van de priester. Hij ontvangt het woord van God, hij is er vervolgens verantwoordelijk voor en hij bedient het. Dat wil zeggen, in de praktijk van zijn eigen leven, maar ook naar anderen toe, naar buiten toe. En dat is waar het over gaat. En dat is de functie van uw en mijn leven. Dat is de functie van de gemeente als zodanig, als pilaar en vastigheid der waarheid. Wij zouden de waarheid betrachten immers. Maar dat is allemaal zo, omdat van oorsprong dat de positie of functie is van Israël. En als men zo leeft, dan heeft men ook het recht om die naam Israël te gebruiken, om zo te zeggen. Ik zeg het wat ongelukkig, maar daar komt het op neer. Dat heet het Israël Gods in Galaten 6. Als we naar die regel wandelen, dan zijn wij het Israël Gods. En dan behoren wij werkelijk tot zijn huis, Hebreeën 6. En dan behoren we werkelijk tot dat Israël, tot dat priesterlijke volk en dus tot die wijnstok. Heb je dat nog? Goed, daar moet ik het dringend bij laten, want ja, de tijd is alweer om. Dus we hebben het volgende keer over de wijnstok als beeld van Israël. Ook in de diverse schriftplaatsen in het Oude Testament. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank voor de rijkdom die u ons in Christus geschonken hebt. Voor het levende woord dat u ons hebt gegeven en dat wij bewaren zouden. Wij danken u dan dat we dat woord ook vanavond voor ons hadden. En dat we ons mogen verdiepen in die dingen die u ons geopenbaard hebt en die we alleen maar langs die weg ook kunnen kennen. Omdat we ze niet zien in deze duistere wereld. Maar we danken u voor dat licht waarmee u in onze harten wilt schijnen. En ook voor dat woord, dat brood des levens, dat uit de hemel is nedergedaald, waarmee wij ons zouden voeden, elke dag. Om daarmee op te wassen, in het geloof, in de genade, in de geest, opdat we volwassen zouden zijn en daadwerkelijk vrucht zouden dragen. Omdat namelijk u in onze levens zou worden verheerlijkt. Want daartoe hebt u ons toch geroepen. En we zijn ons bewust, vader, dat we van nature daar niet toe in staat zijn. Maar dat we met de apostel mogen zeggen, onze bekwaamheid is uit God. Die ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren van dat nieuwe verbond te zijn. Om waarlijk deel te hebben aan uw huis en daarmee aan uw huishouding. Aan dat priesterlijke volk en aan die priesterlijke functie. Om dat woord der waarheid in onze harten te laten schrijven. Om daaruit te leven op alle manier die maar mogelijk is. Om het te spreken, maar ook om het gestalte te geven in onze levenswandel. Daarom dragen we onszelf aan u op en doen een beroep op die kracht van uw genade waarover uw woord spreekt, die zou volbracht worden in onze zwakheid. Reinigt u daarom ons, doet u uw werk aan ons, opdat onze levens mogen zijn, tot eer van uw naam. Amen.